Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Service, ja, dat is toch mensenwerk. Maar wat als die mensen nauwelijks te vinden zijn op de arbeidsmarkt? Kan AI dan een oplossing bieden? Alexander Weininga is de gast, CEO van Watermelon en hij deelt zijn kennis. Innovatie is cruciaal om de arbeidsproductiviteit te verhogen. En toch verloopt de implementatie van innovaties traag. Hoe kunnen bedrijven innovatie sneller en effectiever integreren in hun organisatie? Te gast is Goedele Geuskens. Ze is senior researcher bij TNO. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Goedele, wat leuk dat je er bent. We gaan het over nogal een belangrijk onderwerp hebben. Want we gaan het hebben over hoe we met elkaar productiever kunnen zijn. En dat is natuurlijk gezien de arbeidsmarkt super belangrijk. Want het is lastig om mensen te vinden. Daar hoeven we het niet lang over te hebben. Jij doet daar onderzoek naar. Dan hebben mensen daar een bepaald beeld bij. Wat dat dan is. Dat je dan in de boeken zit. Of je zit allemaal surveys, data door te nemen. Maar dat is volgens mij helemaal niet waar. Hè? Dat onderzoek ziet er anders uit bij jullie.
Ja, dat klopt helemaal. En dankjewel dat ik hier mag aanschuiven vandaag. Wat wij veel doen is dat we met MKB-bedrijven, grote bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen samen kijken hoe je arbeidsproductiviteit kunt verhogen. En wij ontwikkelen dus vaak aanpakken. In de praktijk, die toetsen we en die proberen we dan zo snel mogelijk te borgen. Met echt als doel om innovatie-adoptie te versnellen. Want daar stokt het wel een beetje in op dit moment.
En waar merk je dat aan? Hoe meet je dat de innovatie om de productiviteit te verhogen stokt?
Zo. Ja, dat is wel heel lang.
Lang, hè? Ja.
Nou, wat we zien is dat de arbeidsproductiviteit neemt al een tijdje af. En tegelijkertijd zien we dat bedrijven het ook moeilijker hebben om innovaties te implementeren. En voor een deel wordt dat verklaard omdat het eigenlijk ook steeds misschien wel een beetje moeilijker wordt. Want wat bepaalt nou of je productief bent? Dat zijn tegenwoordig steeds meer dingen als je menselijk kapitaal, de data die je hebt, je organisatiekapitaal. En op het moment dat je daar goed in weet te investeren, krijg je eigenlijk een soort vliegwiel en krijg je steeds meer mogelijkheden om met digitalisering en AI dingen te doen. Kun je mensen weer in meenemen. En op het moment dat je dat niet doet, blijf je achter. En dat is dus ook wat we zien. Dat een deel van de bedrijven, met name MKB, op dit moment ook een beetje achterop begint te raken. En dat het gat met de koplopers niet wordt dichtgelopen.
Oké, dus het zorgt er, zeg maar, als het je niet lukt om te investeren. En vooral als het je niet lukt om die investeringen rendabel te krijgen. Mm-hmm. In het verhogen van je productiviteit. Dan ben je niet, sta je niet stil. Maar dan loop je achteruit eigenlijk, hoor ik jou zeggen.
Omdat dus het rest zo snel
soort,
gaat.
Juist, een soort dubbel effect zit daar eigenlijk aan.
Ja.
Ja, wat ik ook wel interessant vind, we hebben het in het verleden ook wel over gehad, dat we hebben natuurlijk allemaal het gevoel, als je lang teruggaat, en ik kan dat, want ik ben niet meer de jongste ondertussen, dat er heel veel veranderd is in het werk. We hebben natuurlijk ongelooflijke automatiseringsslag gehad. Internet is gekomen met alles wat erop en eraan kwam. Maar de verhoging van de productiviteit was niet echt mega groot. Wordt er dan nu wel verwacht dat er wel weer een soort nieuwe golf komt? Of is het vooral hoop die er is?
Nou, wat er gebeurt is dat we wel meer zijn gaan produceren met z'n allen. Maar vooral door meer mensen de arbeidsmarkt op te krijgen. En niet door productiever te gaan werken. Wat je in een aantal andere Europese landen wel ziet. En eigenlijk is het nu dus gewoon noodzaak dat wij die productiviteitsstap ook maken. En
maar andere Europese landen doen het dus beter dan dat wij het doen.
Dat klopt.
Dat beeld hebben wij niet snel. Want wij denken dat we het supergoed doen op allerlei terreinen. Mm-hmm. Wie zijn er dan beter? Naar wie moeten we kijken?
Noorwegen bijvoorbeeld. Maar een aantal, de Scandinavische landen zijn, misschien is Noorwegen niet het beste voorbeeld ook door de olie, maar een aantal Scandinavische landen zijn er echt beter in, hebben meer stappen gemaakt. En tegelijkertijd staat Nederland nog steeds in de top 10 van de arbeidsproductiviteit. Alleen we zijn aan het zakken en daar zit misschien ook de zorg. En we zien dus dat een deel van de bedrijven niet goed aan kan haken.
Nee.
En tegelijkertijd gebruikt nog steeds inmiddels al 55% van de bedrijven een technologie om arbeid te besparen. Dus het is niet zo dat we er niks aan doen. Alleen er moet echt op geïntensiveerd worden.
Wat is er nodig?
Wat is er?
Simpele vraag.
Ja, wat is er nodig? Nou, wat je heel graag wil, is dat de innovaties die er zijn, dat die veel sneller landen in de praktijk. En dat klinkt hartstikke makkelijk, maar dat is eigenlijk steeds een soort afstemming tussen de technologie die er is, de organisatie en de werkprocessen en de mensen. En die drie moeten eigenlijk in balans zijn om ervoor te zorgen dat innovaties echt landen op de werkvloer. En wat je heel vaak ziet, is dat er een mismatch is. Dus de innovatie is bijvoorbeeld helemaal niet geschikt voor MKB-bedrijven of voor een bepaalde context, of sluit niet aan bij een behoefte. Of het werkproces moet heel erg aangepast worden, waardoor het gewoon vertraagt.
Langer duurt, ja.
En vervolgens de skills die nodig zijn, landen ook weer vrij traag in ons onderwijssysteem op dit moment. Waardoor het ook lang duurt voor je veel mensen hebt die de innovatie toe kunnen passen.
Hmm.
Dus zo heb je allerlei beren op de weg die het wat ingewikkelder maken om om wat grotere innovaties te voeren.
Nou maak ik al 10 jaar dit programma.
Mm-hmm.
Toen ik begon met dit programma was er al iets wat we toen sociale innovatie noemden. Dat was een beetje een verwarrende titel of een verwarrende term. De Engelse versie vind ik altijd leuker. Workplace innovation. Hè? Hoe innoveer je nou hoe we met elkaar werken? Daar waren we 10 jaar geleden al mee bezig. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, het is ons niet echt gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Om die echte slimmere manieren van werken, het slimmer samenwerken met andere partijen, het adopteren van nieuwe technologieën, dat snel omzetten van oké, wat kunnen we daarmee en hoe werkt het wel voor ons? Daar zijn we dus niet echt in geslaagd om dat super goed en super handig te doen.
Nee, we zijn er nu in ieder geval niet goed genoeg in om de versnelling te maken die we gehoopt hadden.
Ja.
Het is ook niet dat we het niet kunnen, maar het moet gewoon veel beter en veel sneller. En de ontwikkelingen gaan ook veel sneller. Dus dat is wel waar je op in moet spelen. Dus dan moet je eigenlijk ook op veel niveaus schakelen. Want aan de ene kant moet in je bedrijf moet je medewerkers veel beter gaan betrekken bij het innovatieproces. Je wil veel beter samenwerken met je ketenpartners, maar ook op ecosysteemniveau moet je als bedrijf eigenlijk veel beter verbonden zijn met allerlei partijen om ontwikkelingen snel op te kunnen pikken en vervolgens samen te kunnen kijken hoe je het in de praktijk kunt brengen.
En zijn er dan 1 of 2 of 3 dingen aan te wijzen dat je zegt, nou ja, dat is nou waarom het vastloopt. Dat maakt het echt lastiger. Want wat ik zelf zie, is dat juist de extreme voorbeelden van bedrijven die het super slim, super anders, super goed doen. Dat zijn ook MKB-bedrijven. Dat zijn misschien wel, dat zijn de unicorns misschien die denken, mm-hmm. Die hebben het heel anders aangepakt. Maar daar zit het ook.
Klopt. En wat je heel vaak ziet bij dat soort bedrijven is dat ze heel slim samenwerken met hun ketenpartners en een soort heel sterk ecosysteem hebben waarmee ze zich voeden en wat ze ook verder helpen. Dus als je zegt, waar stokt het? Nou, ik denk dat een van de dingen die bedrijven veel beter nog kunnen doen is echt gebruik maken van hun ketenpartners en ecosystemen om samen te innoveren, risico's daarmee ook te delen en kosten en ook zo sneller te kunnen gaan. Dus dat is dan een eerste.
Die is een eerste, dat is mooi. Ja, die hebben we. Oké, hartstikke goed. Dan gaan we zo kijken jullie daar nog slimme oplossingen voor hebben. Wat is een andere waarvan je zegt van daar moet echt tijd en energie in om ervoor te zorgen dat we die stap verder komen. Want we zijn het erover eens, er zijn natuurlijk mega veel technologieën waar je wat mee kan.
Ja.
Dus daar komen er ongetwijfeld nog meer van. Maar daar hoeven we ons niet zo druk over te maken, volgens mij.
Nou, een tweede is voor mij absoluut dat je een sterke innovatie- en leercultuur wil krijgen in bedrijven. En dat houdt in dat medewerkers echt heel erg betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Zo snel mogelijk daar ook een rol in gaan spelen. En dat je dus ook een klimaat creëert als werkgever waarin je eigenlijk richting geeft van daar gaat het heen. Je geeft ook de ruimte om mee te ontwikkelen en te experimenteren en te leren. En je steunt je medewerkers daar ook in. En dat is geen HR-issue. Hè? Dat is echt iets voor alle managers aan boord.
Ja.
Dan creëer je eigenlijk de randvoorwaarden om te kunnen innoveren.
Ja, dus Duidelijkheid over waar zijn we nou onderweg.
Ja.
Duidelijkheid over, iedereen heeft daar een rol in. Maar zeker ook ruimte om dingen uit te proberen.
Klopt.
Ja. Want dat hoor je natuurlijk nu. Hè? We gaan het straks met Alexander nog hebben over AI. Veel uitgebreider. Maar je hoort natuurlijk nu enerzijds bedrijven die zeggen. Ja, nee, we zijn er volop mee aan het experimenteren. Je hoort ook al bedrijven die zeggen. Nou nee, we hebben alle deuren dicht gedaan. Want het is gewoon gevaarlijk. Punt. En dat wil niet zeggen dat dat niet goed is. Maar het zorgt er in ieder geval niet voor dat je het uitproberen en het rommelen en het experimenteren stimuleert. Ja, maar dat is dus nodig. Dat is die autonomie die heel vaak in dit programma terugkomt.
Ja, dat is absoluut nodig. En dat vraagt ook gewoon echt wel een ander soort cultuur dan op dit moment op veel werkvloeren te vinden is.
Ja. Nou hoor ik mijn luisteraars en hersens al kraken en haar hersens. Want ik denk, ja, jeetje, externe samenwerking met allerlei partijen en onze leercultuur. Dat zijn twee dingen, die fix je niet even morgen. Daar is geen toverstafje voor. Dus nu ga ik jou toch om raad en daad vragen, Goedele. Dus hoe kun je nou aan die twee werken zonder dat je gelijk jaren bezig bent en daar allerlei consultants voor in moet huren en daar heel veel tijd aan kwijt bent?
Ja, nou een eerste stap die een bedrijf eigenlijk altijd zet wat wil gaan innoveren of dat in ieder geval interessant vindt, is dat je moet weten welke uitdagingen je hebt, maar ook wat er te krijgen is. En daarvoor is het super slim om je aan te sluiten bij innovatienetwerken, regionale netwerken, want daar wordt vaak in gedeeld en besproken wat er speelt. En we zien dat als wij MKB-bedrijven interviewen, is het eerste wat ze altijd zeggen, geldt trouwens ook voor grote organisaties. Er is zo ontzettend veel informatie. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Straks zit ik in een login. Een
soort overflow.
Gewoon. Totale overkill aan informatie. En wat heel erg helpt is om een netwerk te vinden. Of betrouwbaar voor de innovatiehubs of kennispartners. Die met jou ordenen wat relevant is. En dat is eigenlijk een eerste stapje. Hè? En dat is eigenlijk meteen ook een stap naar met anderen samen optrekken. Die eigenlijk de deur opent van ja, waar zal ik me dan op richten? En dat hoeft natuurlijk niet zo'n grote tijdsinvestering te zijn.
En zijn dat dan netwerken die bijvoorbeeld bij VNO-NCW, MKB Nederland zitten? Of juist bij je brancheorganisatie? Of bij de lokale ontwikkelingsmaatschappij? Die heb je geloof ik ook. Hè?
Ja, klopt. Het zijn dit soort netwerken. Het kan ook rondom kennisinstellingen zijn. Het zijn dit soort netwerken. Ja.
Alright. Nou, oké. Dus dat is ook een stap. Hè? Daar kan je heel simpel even zelf zoeken waar je terecht kan. Even kijken wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is. En zo dapper zijn om er naartoe te gaan. En ook daadwerkelijk te gaan. Niet te denken op het moment, ik had zo druk met andere dingen.
Ja.
Ja, je moet er toch naartoe.
Maar dan nog een tweede.
Oeh.
Ja. Parallel hieraan, en ook dit hoeft nog niet zo heel veel tijd te kosten, is het super belangrijk om goed met je medewerkers te bespreken wat zij nodig hebben en waar ze kansen zien voor verbetering. Want heel vaak weten mensen van de werkvloer juist heel goed waar het beter kan. En dit geldt net zo goed voor je ketenpartners of voor opdrachtgevers. Dus ook heel goed in kaart brengen van waar de mogelijkheden zitten. Of wat opgelost moet worden. Dat kan ook heel erg helpen. En vaak wordt die kennis een beetje over het hoofd gezien.
Ja, ja, en ik zit dan ook gelijk te denken. Hè, want ik denk dat het mijn aanname is dat het dan uitmaakt hoe je de vraag stelt.
Mm-hmm.
Want we komen natuurlijk wel uit een wereld waarbij er toch vaak ook gedwongen afscheid genomen moest worden van mensen. De zekerheid en het vertrouwen dat je gewaardeerd wordt en mag blijven, die is belangrijk voordat je de stap gaat zetten om te vertellen. Nou weet je, echt de helft van wat ik doe kan prima met AI of hoe dan ook geautomatiseerd worden. En sterker nog, ik vind de helft van wat ik doe eigenlijk ook niet zo leuk. Dat is best wel een gekke boodschap natuurlijk. Mm-hmm. Nou is dat ook wat overdreven, dat snap ik. Maar welke basis is er belangrijk voor zo'n vraag? Dat is misschien wel de juiste vraag aan jou. Dus wat hebben medewerkers nodig om eerlijk en oprecht en creatief te kunnen zeggen? Oh, wacht eens even.
Nou, ik denk ten eerste ook eerlijkheid van de richting die het bedrijf voor zich ziet. Want daar moeten ze op kunnen anticiperen. En op het moment dat een bedrijf zelf duidelijk heeft waar die naartoe wil groeien de komende 5 jaar, dan heeft een medewerker ook de kans om te kijken hoe die daarbij past en ook hoe die daaraan bij kan dragen. Op het moment dat die visie niet duidelijk is, wordt het natuurlijk hartstikke moeilijk. Dus dat is iets wat je in ieder geval in place moet hebben. En wij zien bij heel veel bedrijven hele creatieve manieren om input van medewerkers eigenlijk continu te verzamelen. Of gestructureerd, bijvoorbeeld om de 2 maanden. Of mensen heel veel vrijheid geven om in hun werk al dingen anders op te lossen. Dus eigenlijk tijdens het werk kun je al best wel veel ophalen van wat kan er beter.
Ja. Ja, en dat hoeft niet ingewikkeld te zijn dus.
Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. En natuurlijk kun je het veel omslachtiger maken. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld ook, ik zou het trouwens ook zeker doen, maar dat je medewerkers ook mee laat kijken bij collega's, zodat ze weer op ideeën komen. Of misschien wel bij de concurrent, want die vindt het ook leuk om een keer bij jou te komen kijken. En op die manier krijg je eigenlijk steeds meer stappen waarin je als bedrijf gewoon je proces kunt verbeteren of je product.
Ja. Nou, dat zijn al super goede tips. Er is werk aan de winkel. De rol van TNO in dit alles. Eerst maar eens even heel groot. Dus waarom willen jullie hier een bijdrage? Wat is jullie grote ver weg droom op dit gebied?
Nou, wij willen heel graag het bedrijfsleven in Nederland natuurlijk verder brengen. En ook de welvaart en welzijn behouden. En wij zien dat daarvoor echt een productiviteitssprong nodig is. En we zien natuurlijk ook omdat we heel graag die transities willen realiseren. Hè? De energietransitie, maar bijvoorbeeld ook onze welvaartsstaat behouden. En aan de ene kant zijn wij dus druk bezig met het kijken van wat voor technologieën zijn er nodig. Wat voor ondersteunende technologieën. Bijvoorbeeld om mensen sneller te laten inleren in hun werk. Of werk toegankelijk te maken voor mensen die nog net niet de goede opleiding hebben. Maar met een digital agent heel goed het werk uit kunnen voeren. En aan de andere kant kijken wij ook van hoe kun je nou dat soort innovaties sneller laten landen op de werkvloer. Bijvoorbeeld door in ecosystemen heel slim samen te werken tussen partijen. En hoe moet je zo'n ecosysteem dan inrichten? Zodat die werelden van werken, leren en ook innoveren elkaar raken en elkaar continu voeden.
Ja, ja, want dat vind ik het mooie wat jullie doen. Hè? Want iedereen ziet wel voor zich dat als je met je klanten en je leveranciers beter gaat samenwerken, dat dat voordelen heeft. Maar de grote vraag is natuurlijk, ja, hoe doe je dat op een goede manier? Want je kan het ook op de verkeerde manier doen. En dan krijg je ruzie en glazen en gedoe. En dan gaat iedereen zijn eigen achtertuintje beschermen. En dan ben je verder van huis. En dat is waar jullie natuurlijk verstand van hebben. Omdat jullie het gewoon ook doen in de praktijk. Dat vind ik zo
klopt.
Mooi.
Ja, ja, klopt. We zijn met bijvoorbeeld in de bouw en techniek werken we heel nauw samen met 5 innovatiehubs. Waarbij we een aanpak hebben ontwikkeld. Echt gericht op skillsontwikkeling en innovatieadoptie. En voorop staat dat je een heel sterk netwerk creëert. Waar partijen kennis uitwisselen en opbouwen. En ook bedenken wat eigenlijk de innovatievragen zijn. Je hebt een lijn waarin innovaties worden ontwikkeld. En ook wordt gekeken wat is de impact eigenlijk op organisaties en ketens. We hebben activiteiten waarmee je alles wat je leert doorvertaalt naar het onderwijs. Maar ook naar wat het vraagt van de leercultuur van organisaties en ketens. En natuurlijk strategieën voor opschaling. En door dat allemaal in regionaal verband. Hè, want de arbeidsmarkt is ook regionaal. Door dat zo regionaal vorm te geven, krijg je een soort versnelling op gang. En dat soort aanpakken ontwikkelen wij om ons steentje aan de grotere vraag bij te dragen.
Nou, hartstikke goed. Wil je meer weten, kan je natuurlijk naar tno.nl. Daar kun je van alles en nog wat vinden. En wil je op een menselijke manier meer weten, dan kun je Goed Leven opzoeken. Goed Leven van TNO. Goed, dat hoor je straks natuurlijk nog terug. En wij gaan het straks hebben over AI. En dan denk je, goh, alweer AI? Ja, alweer AI. Want het is gewoon, het biedt heel veel kansen. En het is hartstikke in. En het kan je helpen bij het ervoor zorgen dat je klanten blijer worden. En dat je minder mensen nodig hebt. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, we gaan het over service hebben. Service is nou echt zoiets dat is echt mensenwerk. Weet je, het gevoel dat je geholpen wordt, dat je netjes antwoord krijgt, dat je hostmanship, dat is alweer een prachtige term. Maar ja, als je die mensen toch niet kan vinden, dan wordt het wel ingewikkeld. Probeer maar eens een organisatie te bellen. Volgens mij sta je standaard in de wacht. Ik heb nog nooit gehad dat ik de Rabobank of zo bel, dat er gelijk opgenomen werd. En dan mag je ook nog eens een keer door een heel menu heen flippen. Of je gaat chatten. En dan zit je met zo'n chatbot te chatten die je allemaal standaard vragen stelt. Waarvan je denkt, ja, hallo, dat heb ik toch net ingevuld. Dus is er een oplossing? Nou, AI zou misschien wel eens een oplossing kunnen bieden. Sterker nog, We hebben iemand in de studio, die heeft er gewoon zijn business van gemaakt. Alexander Weininga is er, CEO van Watermelon. En hij bouwt volledig autonome AI-agenten die klantvragen beantwoorden, maar zelfs ervoor zorgt dat jij het gevoel hebt dat je lekker geserviced wordt. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, Alexander.
En dat is het niet.
Nou, fantastisch. Hey, neem ons eens even mee. Want elke organisatie staat in contact met zijn klanten. Elk bedrijf wil dat op een goede manier doen. De eisen van klanten zijn natuurlijk allemaal toegenomen. Want die willen allemaal vandaag en morgen weten. Ja, is het er al? Komt het nog? Waar is het gebleven? De tracking doet het niet. Het product is anders. Het doosje was beschadigd. Nou, noem maar op. Jullie hebben daar dan een oplossing voor, zonder dat je een mens aan de telefoon hoeft te krijgen of aan de chat.
Exact. Ja.
Help, hoe werkt dat?
Nou, om even terug te komen op waar je mee begon, hè? De chatbots, waarbij je inderdaad je vraag stelt en dan word je door een of ander menu geleid, wat je aan de telefoon ook hebt, hè? Zo'n keuzemenu, dat je denkt, waar ben ik nou weer aan begonnen? Ja,
dat is het dus niet.
Dat is het absoluut niet. Okay. Nee. En dat is wel hoe het begonnen is. Hè? Dat is waar AI in klantenservice begonnen is. Maar inmiddels gaan de AI-ontwikkelingen zo snel, zo rap, dat echt al jaren niet meer het geval is. En dat bedrijven daar inderdaad flink op moeten innoveren. Wat wij hebben ontwikkeld is een platform waarmee bedrijven zelf zo'n AI-agent kunnen maken. En die AI-agent, die voed je met documenten, je website, eigenlijk alle kennis van je organisatie. Je verbindt hem aan je tools waar je orderinformatie in staat. Ja, en vervolgens kan die agent op WhatsApp of op je website kan die de klanten beantwoorden. In dezelfde tone of voice of stijl zoals ChatGPT dat ook doet. Hè, waarbij je een hele menselijke ervaring hebt. Waarbij je het gevoel hebt dat je echt geholpen wordt.
Ja. Waarom kan dat nu ineens wel? Zonder al te technisch te worden.
Ja, eigenlijk door de komst van generative AI. Dus generatieve AI. Eigenlijk die hele trend die nu zo'n 2,5 jaar booming is. Ook met de komst van ChatGPT natuurlijk onder het grote publiek bekend is geworden. En die technologie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de AI, de agent, beter kan begrijpen welke vragen gesteld wordt. Maar ook beter begrijpt hoe die antwoord moet geven. En voorheen had je nog wel eens dat het antwoord gescript was. Dus vooraf ingesteld. En dat de AI heel moeilijk kon begrijpen welke vraag wordt er nou gesteld. En eigenlijk door een innovatie op dat gebied, op het begrijpen van de vraag en het genereren van zo'n antwoord, ja, kun je nu heel ver gaan, mits je de agent toegang geeft tot je data.
Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik kan me dan voorstellen, we duiken straks nog wel even in hoe het dan precies werkt en hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Maar er kan een moment komen dat iemand boos, verdrietig, teleurgesteld wordt. Die zegt, dat zal maar wel dat er dit aan de hand is. Dat het nog 3 dagen duurt. Maar ik wil dat het er nu is. En die wordt echt boos. En dan?
Ja, goede vraag. En dan, dat is.
Kom je dan toch weer bij een mens uit?
Ja, dat zou kunnen, maar dat is niet nodig. Je ziet ook dat de AI-agents van nu, die kunnen heel empathisch zijn. Die begrijpen dat iemand boos wordt. Die vinden het vervelend voor iemand. Dat iemands pakketje niet is aangekomen. Maar die heeft toch wel te maken met de feiten zoals ze zijn. En als je soms een half uur in de wachtrij staat te wachten tot je iemand aan de lijn krijgt, waaraan je al merkt, nou, die heeft er eigenlijk geen zin in. En die verschuilt zich achter een protocol. Ja, dan heb je toch liever een agent die wat empathischer is, wat meegaander is. En je een beetje geruststelt dat het uiteindelijk wel goed komt.
Ja, en het voordeel is natuurlijk als je de 6e klager achter elkaar hebt, dat maakt die AI-agent helemaal niks uit.
Exact. Nee, je kan 10.000 klagers tegelijkertijd hebben.
Ja. Ja. Ja, het is niet te hopen voor je bedrijf, maar het kan wel.
Het kan zeker. Ja.
Oké, wat hebben jullie gemaakt waardoor het jullie is gelukt? Want ik snap het, hè? Ik bedoel, de meeste mensen kennen ondertussen ChatGPT en hoe fantastisch dat kan werken als je er een beetje in duikt. Simpel gezegd, je zou kunnen zeggen, de computer heeft eindelijk geleerd dat er een taal is die wij spreken en hoe dat dan werkt. Wat is dan het deel wat jullie zelf hebben gemaakt om daaraan toe te voegen, zodat je als klant redelijk op een eenvoudige manier door je koppelingen te maken en je data erin te stoppen ineens een fantastische chatbot hebt gecreëerd?
Ja. Ja, wij zeggen tegenwoordig agent, geen chatbot.
Oh, ja, dat
chatbot zien we echt als de knopjes, de flowtjes en de slechte AI. De agent, en dat is ook een transitie die we zelf hebben doorgemaakt natuurlijk. Want 6 jaar geleden toen we begonnen, waren er nog geen AI agents. Maar wat we zelf hebben ontwikkeld is echt het platform waarmee je die agent maakt. En het maakt eigenlijk niet uit wat die agent doet. Je kunt er alle soorten data aan hangen. Of dat nou voor customer service is, of voor lead generatie, of misschien voor human resources.
Je kunt ook een soort HR helpdesk ervan maken.
Alles, ja, alles.
Die je kunt vragen, hey, ik heb een bonnetje voor dit. Mag ik dat eigenlijk wel declareren?
Precies, ja. Ja, okay. Dus je kunt het ze nog zo ver laten gaan dat hij zegt, oh ja, wil je het gelijk declareren? Dan help ik je daarbij. Hè, dus je kunt eigenlijk iedere agent maken die je wil, zonder dat je daar technische kennis voor nodig hebt. Hè, dus als je het hebt over iets snel adopteren en snel experimenteren met AI, ja, dat is ook wat we veel organisaties van klanten terug horen. Of ja, door jullie platform kunnen we gewoon extreem snel nieuwe agents opzetten en kunnen we gewoon aan de slag met deze technologie zonder allerlei technische kennis in huis te halen.
Ja, en het interessante is natuurlijk dat het meest ingewikkelde bij welke IT-implementatie, zeg ik het maar even plat dan ook, is dat je natuurlijk precies moet snappen hoe mensen hun werk eigenlijk uitvoeren.
Ja.
En waar de kansen liggen. En dat ligt altijd op de werkvloer waar meestal dan mensen weer niet komen. En hier zeg je, ja, kunnen mensen op de werkvloer, er luisteren veel HR-mensen naar dit programma, die kunnen nu denken, oh, wacht eens even, wij kunnen dus onze eigen agent samen gaan stellen. Letterlijk.
Ja. Ja, en eigenlijk op het moment dat iemand in HR zit en denkt, ik word toch wel helemaal gek van die vragen die ik de hele dag krijg. Hè, ook al is het goed bedoeld en wil je die heel graag beantwoorden, want je wil die mensen ook helpen. Daar geloof ik ook heilig in. Maar het kan wel efficiënter. En een agent kan je daarin voor 80-90% ondersteunen.
Ja.
Hè, je uploadt het HR-beleid en je bent misschien al heel ver. En dan moet je misschien nog wat tooling koppelen en misschien nog een andere helpdesk. En dan heb je dat in een uurtje, heb je dat voor elkaar. En dan scheelt het je tijd.
Ja, want daar wil ik wel even met jou naartoe. Dat het kan is 1. Dat het wordt toegepast en dat het werkt en de mensen er blij mee zijn is natuurlijk 2. Want er zijn natuurlijk nu mensen die doen dat ook.
Ja.
Worden die er dan verdrietig van? Dat ze dan denken, dit is bedreigend voor mij. Dat is mijn werk. Dat is mijn werk weg. Of een deel van mijn werk weg. Of misschien wel juist niet. Denken ze, heb ik eindelijk tijd voor al die andere dingen? Dus wat is jullie ervaring bij die adoptie van zo'n nieuwe technologie en de weerstand die er misschien is? Of juist misschien wel de creativiteit die er is om er nog veel toffere dingen mee te doen?
Ja, wat je vaak ziet is op het moment dat mensen gaan onderzoeken of ze iets met deze technologie willen, dan komen ze bij ons terecht. En dan laten wij graag zien hoe de technologie werkt. Of je kunt het zelf gratis uitproberen op onze website. Vaak als dat eenmaal begint te lopen, dat ze een beetje in de vingers krijgen, dan worden mensen heel enthousiast. En dan denken ze, oh, maar dan kun je dit ermee en dat ermee. En dan begint die creativiteit echt te stromen. En dat is heel leuk om te zien. Als je het hebt inderdaad over serieus grotere customer service implementaties. Ja, dan is daar vaak ook wel mee gemoeid. Hoe gaan we dit naar de organisatie communiceren?
Ja.
Wat is daarvoor nodig? Welke mensen moeten we inlichten? Met welke boodschap gaan we komen? Dus zijn wel dingen waar goed over nagedacht dient te worden. En waar ook goed over nagedacht wordt.
Ja, wat ik wel gaaf vind. En wat het ook anders maakt. Wat jullie doen. Laten we dat eens even breder trekken. Want je geeft eigenlijk een organisatie. En de mensen die in de organisatie werken. Die geef je een nieuwe gereedschap. Om bijna uit het niets nieuwe collega's te bouwen.
Correct.
Laatst had ik daar een gesprek met iemand over. En die zei, ja, eigenlijk is AI, moet je niet zien als een IT-ding. Het is gewoon een soort van nieuwe collega's die bij je komen werken. Of het zijn, of het is misschien wel een fusie met een hele ander bedrijf waar mensen andere skills hebben. Dus het is veel meer een menselijk vraagstuk dan dat het een IT-vraagstuk is.
Ja.
Dus dit gaat eigenlijk ook over, ja, je geeft gewoon mensen een gereedschapskist. En ja, wat ze ermee bouwen, dat ligt op het gebied van communicatie, heb je natuurlijk al verteld. Ja. Maar daar kunnen ze eigenlijk zelf bedenken.
Ja, zeker. Ze kunnen daar heel ver mee gaan. En ook met Watermelon. Wij zijn voornamelijk gericht op communicatievraagstukken. Want dat is A, waar we goed in zijn. En B, wat we leuk vinden. Maar je kunt ook allerlei tools connecten. Zodat die allerlei interne systemen stuurt. En wat heel belangrijk is. Op het moment dat je ook meerdere tools gaat koppelen. Dat je... Ik zit even na te denken wat ik eigenlijk wilde zeggen.
Ja, dat maakt helemaal niet uit, joh. Dat doe ik altijd de hele tijd.
Ja, stom. Ja. Kijk, Je kunt gewoon heel veel tools. Dus wij zijn inderdaad gericht op dat communicatievraagstuk. Ja. Maar ook die interne tools kunnen aangestuurd worden. Ah, ik weet alweer wat ik wilde zeggen. Het gaat voornamelijk om het proces. Het is een mensending. Maar kijk naar het proces. Welk onderdeel van dat proces wil ik automatiseren? Versnellen, versimpelen. De kracht zit met deze technologie absoluut in eenvoud. En pak dat onderdeel van het proces beet. En als je dat onderdeel beet pakt, ja, dan heb je ook echt een enorme win als je dat proces volledig geautomatiseerd hebt.
Ja. En hoe helpen jullie klanten dan om te leren hoe ze die nieuwe agents creëren? Want ik merk zelf dat toen ChatGPT er net was, toen ging ik ermee klooien en toen ging ik eens liedjes laten schrijven. Ik ging allemaal dingen uitproberen. Oh, kan die dit ook? Ja, shit, dat kan die ook. Weet je, onder de indruk. En daarna ging ik gewoon weer door mijn werk, heb ik eigenlijk niks mee gedaan. Tot het moment dat iemand in de uitzending was. Dus dat mijn leerplek. Ben ik aan het leren, dus het is fijn dat jullie er zijn. En die vertelde over AI en zo. En na afloop zei ik ze, maar kan je me nou eens laten zien hoe dat dan, hoe heb je dan zo'n eigen agent of zo'n eigen custom GPT gebouwd? Nou, dat liet hij me zien. En toen dacht ik, dat kan ik ook.
Ja.
Hoe doen jullie dat bij jullie klanten?
Ja, dat doen de klanten eigenlijk zelf. Dus wij zijn echt een self-service platform.
Komt niet een soort implementatie consultant, meneer of mevrouw, die komt niet helpen?
Meestal wel, omdat we vaak in een communicatievraagstuk zitten. En daar komen we vaak wel wat complexe zaken bij kijken. Maar het kan ook zo zijn dat je een account aanmaakt. Dat je kunt er gewoon gratis ermee gaat stoeien. En dat je al heel snel tot iets komt waarvan je denkt, wow, dit is precies wat mijn probleem oplost.
Yeah.
Dus daar hoeft niemand bij te komen kijken. Maar dat kan wel. We hebben inderdaad, we noemen dat customer success managers. En die helpen je met de implementatie of met de start. Maar daarna is het wel de bedoeling dat je het ook zelf doet, onderhoudt. En dat je er zelf in verder gaat.
Waar ik bijvoorbeeld ook aan zit te denken, hè? Iets heel anders. Want we hebben nu natuurlijk die klant voor ogen die een vraag heeft of een klacht heeft of die iets wil weten. Maar je hebt natuurlijk ook veel collega's die gewoon op zoek zijn naar kennis. Of hoe werkt dit eigenlijk? Hè? En dat kunnen ze doen op HR-gebied, maar dat kunnen ze ook op hun vakgebied doen. We hebben daar ooit jarenlang heel veel geld in gesteerd om allerlei kennismanagement systemen op te zetten. Nou, volgens mij werkte dat allemaal voor geen meter. Dit biedt daar natuurlijk kansen toe.
Absoluut.
Alle opgeslagen informatie over machine A, B, C, onderdelen, weet ik veel wat allemaal.
Ja, ja. Nou ja, kijk, en er is inderdaad fors geïnvesteerd in allerlei kennismanagement systemen en allerlei helpdesk en hier een tool en daar informatie. Ja, en op een gegeven moment ziet de medewerker door de boom het bos niet meer. En dan, ja, en heel eerlijk, wie gaat er in een beleid van 200 pagina's even zoeken naar dat ene stukje wat ze nodig hebben? En dat is natuurlijk nonsens. En daar voorziet deze technologie ook in. En die zorgt ervoor dat je heel snel tot je informatie kunt komen.
Ja. En waarin is wat jullie dan doen anders dan bijvoorbeeld een Copilot wat eigenlijk ook zoekt in je eigen documenten en systemen, die een soort persoonlijke assistent bijna van jezelf is om je werk makkelijker te maken? Want op een gegeven moment krijg je natuurlijk een soort glijdende schaal van, ja, als je daar alles mee kan, dan ga je concurreren met Microsoft.
Ja, klopt. Nou ja, en in zekere zin concurreren wij met Microsoft. Het voordeel wat wij alleen hebben is dat we bijvoorbeeld, we noemen dat een chat widget. Dat is zo'n mooi chatscherm wat je overal kunt plaatsen. En dat kun je op je intranet plaatsen. Dat kun je in je app kun je dat plaatsen als je voor je medewerkers een app hebt. Je kunt dat op je website plaatsen. Dus je kunt dat overal plaatsen. En daardoor ben je niet afhankelijk van die Microsoft suite. Maar kun je gewoon heel vrij aan de slag.
Klinkt bijna te goed om waar te zijn.
Dank je.
Alexander, als mensen denken, nou, ik wil daar wel eens mee gaan stoeien. Want je zegt, ja, je kunt een gratis account maken. Dan kun je in ieder geval dingen uitproberen. Waar doe je dat dan?
Op watermelon.ai. En je kunt uiteraard even googlen naar watermelon. Wel de Engelse versie. En dan krijg je ons vanzelf.
Nou, ik weet in ieder geval wat ik vanavond ga doen. Ik heb alweer een plannetje in mijn hoofd waar ik het zelf voor kan gebruiken. Dankjewel. Je blijft nog gezellig, maar ik ga zo met jullie beiden praten over iets heel anders. Namelijk hoe jullie zelf een beetje bijblijven in deze snelle wereld. En hoe je dat organiseert in je werk. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Goedele Geuskens is de gast van TNO en Alexander Wijninga van Watermelon. Ja, we hebben het net met elkaar gehad over eigenlijk over sociale innovatie, over technologische innovatie. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, jullie houden je daar elke dag mee bezig. Zijn jullie dan van die mensen die de kinderen van de, zeggen ze dan, de kinderen van de schoenmaker lopen op kapotte schoenen? Dus doen jullie zelf daar dan veel te weinig aan? Of lukt het juist heel erg goed om elke dag net een beetje slimmer en beter te gaan werken? Goed, hoe doe jij dat?
Nou, het is natuurlijk altijd te weinig. Nee, wat ik wel heel erg probeer is veel goed luisteren wat experts zeggen. Of je mensen met veel ervaring uit de praktijk. En juist heel erg dat soort kennis gebruiken om steeds weer af te kijken hoe het anders of beter of mooier kan.
Ja, dan ga ik een moeilijke vraag stellen. Dus ik kon nogal vast aan. Kan je jezelf iets herinneren wat je veranderd hebt in je werk? Wat net even ervoor zorgde dat je het en leuker en dat je beter bent geworden in je eigen productiviteit?
Nou, toevallig wel.
Hey!
Ja, yes. Dat is een paar weken geleden. Toen volgde ik een cursus. Maar eigenlijk, en daar vertelde een expert, keek op een bepaalde manier naar de services die je aan kan bieden in een ecosysteem om partijen beter met elkaar te laten innoveren. En die manier van kijken, veel meer denken vanuit services, hielp mij toen heel erg om onze eigen innovatieaanpak nog een beetje aan te scherpen.
Kijk, zo werkt dat dus. Hartstikke goed. Ja, want er is natuurlijk een verschil tussen kennis op of informatie naar kennis, naar inzichten, naar daadwerkelijk wat veranderen. Daar zit natuurlijk een enorme...
Ja, zeker.
Er gaat elke keer weer wat verloren.
Ja, en daar gebruik je natuurlijk heel veel verschillende bronnen voor. Hè? Of het nou echt serieuze literatuur is, of ChatGPT, of juist gesprekken. En vaak is het een soort mix daarvan.
Ja. Alexander?
Ja.
Waar heb jij eigenlijk ooit leren? Jij bent nog niet zo heel oud, zeg ik maar even, als 53-jarige, dan mag ik dat zeggen. Waar heb jij geleerd hoe je eigenlijk moet werken? Hoe je je dag indeelt, hoe je structuur behoudt? Ik heb het nou nooit geleerd. Echt.
Nee, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen studie afgerond. Dus daar heb ik het sowieso niet geleerd.
Daar zal je het waarschijnlijk ook niet geleerd hebben.
Nee, ik onderneem nu zo'n 12 jaar. Ja. Ik heb altijd wel de...
Hoe oud ben je? Dan weet ik
30. 30.
Oh, je bent pas op je 18
begonnen. Kon beginnen. Ja, ik zou altijd bij het leger gaan. Maar dat was niet voor mij weggelegd. Dus toen ben ik maar in de technologie gaan duiken. Was ook leuk.
Ja.
Ik heb altijd een heel erg hang naar productiviteit gehad. Hoe kan het productiever? Ik was best wel warrig. Ik dacht, ik moet systemen hebben. Het moet slimmer. Ik heb een enorme ambitie. En ja, dat behaal ik alleen met productiviteit en efficiëntie. En ik vertelde ook op kantoor van we gaan het hebben over productiviteit in deze aflevering. En toen zei iedereen, dat is jou op het lijf geschreven.
Oh, okay.
Dus het is wel iets wat ook gewoon hot topic in mijn dagelijks leven. Om constant met productiviteit bezig te zijn.
Ja. En heb je daar, want mensen hebben natuurlijk een beeld bij productiviteit van dat je altijd op een slimme, goede manier aan het werk bent. En altijd dat er altijd wat uit je handen komt, tussen aanhalingstekens. Wat is voor jou, wat zijn de momenten dat het lijkt dat je niet productief bent, maar die je wel heel hard nodig hebt? Ik zou je van mezelf een voorbeeld noemen. Ik ben ook super productief, maar ik ben echt een sprinter. Dus ik doe in heel weinig tijd heel veel en dan heb ik weer heel veel tijd nodig om heel weinig te doen.
Ja.
Zodat ik dat andere weer kan doen. Hoe ziet dat er bij jou uit?
Eigenlijk als ik 's ochtends op kantoor kom, dan probeer ik de eerste 90 minuten van mijn dag echt keihard te knallen. Zodat ik echt even alle focus dingen, een beetje eat that frog. Hè? Dus eerst de vervelende dingen eerst.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld een ochtendritueel, mail bij, Slack. Dat is ons interne communicatiemiddel. Daar moet alles bij zijn. Ik heb een tabje in Google Chrome. Die klik ik aan. Dan komen al de systemen ervoor die ik even moet controleren. En zo kan ik in 90 minuten ben ik helemaal bij met de hele organisatie. Nou, dat geeft me al een enorme kick. Maar dan heb ik inderdaad ook wel even de ruimte nodig om een theetje te pakken. En even te chillen en even bij te komen. Want je kunt niet de hele dag alleen maar in focus zitten. Dat gaat
niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel snel het beeld wat naar boven komt. Op het moment dat jij zegt, ik doe alles voor de productiviteit. Alsof je, weet je wel, je kan er ook heel productief uitzien. Maar ondertussen relatief weinig doen.
Ik heb een hele slechte habit. Want op een gegeven moment rond een uur of 4 'smiddags. Ik begin vroeg. En rond een uur of 4 'smiddags, dan is het wel een beetje gedaan. En vroeger was ik wat jonger. En dan ging ik naar mijn compagnon. En dan ging ik hem maar een beetje lopen irriteren. En dat is waar ik dan mijn
plezier uit haalde. Mensen zullen dit wellicht herkennen.
Maar... Dan wil je gewoon sociaal. Dan wil je gewoon babbelen. En,
ja, gewoon verkloten. Ja, ja, tuurlijk. Ja, gewoon even ouwe hoeren. En even wat drinken. Even een theetje. Je maakt even een praatje. Want dan en daar moet ook ruimte voor zijn. En dat hoort ook bij productief zijn. Even rechargen.
Ja, ja, grappig hè, Goede. Maar wat productiviteit heeft ook te maken met dat je snapt hoe dat bij iemand anders zit. He, want jij zit, het voorbeeld is natuurlijk heel grappig dat je bij iemand anders. Ja, oké, ik heb eigenlijk wel gedaan wat ik wilde doen. En ik wil even ontspannen. Ik ga even met een collega babbelen. Maar ja, misschien zit hij er net in, natuurlijk.
Nou, ik haal er ook iets anders uit. We hebben het nu heel erg over productiviteit. Hè? Of dat zeg maar de holy grail is. Maar eigenlijk moeten we dat steeds meer samen laten gaan met ook de kwaliteit van de arbeid. En dat betekent dat je werken leuk is, leerrijk, dat het eigenlijk goed werk is. En wat jij net vertelt, van dat je dus ze nu nog even wil knallen en dan weer afwisselen met even niks doen, is eigenlijk een hele slimme balans om niet alleen je productiviteit, maar ook je kwaliteit van het werk voor jou, hè, om dat op een goed niveau te houden. En die twee, als je wilt dat mensen duurzaam inzetbaar blijven, wat jij natuurlijk wil voor jezelf, maar ook voor mensen om je heen. Die twee moet je eigenlijk combineren. Want en dat
je
is.
Spreekt de onderzoeker.
Ja, nee, maar dat is precies wat je.
Ja, precies. Nee, maar goed, hoor.
Krijg je er gratis bij. Ja. Nee, maar dat is wel wat volgens mij waar we ook en waar bedrijven ook heel erg heen moeten en waar je zelf denk ik ook vaak naar op zoek bent. Ik probeer ook juist heel erg leuke dingen te doen en dan werk ik wel hard, maar ik doe wel dingen die ik heel leuk vind. En dat maakt het de balans goed.
Hoe organiseren jullie dingen die je niet leuk vindt? Dus hoe ga je daarmee om? Zal ik straks vertellen hoe ik dat doe. Dus je vindt, er zijn dingen in je werk die vind je gewoon niet leuk.
Ja, dat is wat ik net benoemd. Ik noem dat eat that frog.
Jij doet ze aan het begin van de dag.
Ja, gewoon gelijk de dingen die niet leuk zijn doen. Ja. Want het moet gedaan worden. Dus kun je het maar beter gewoon gedaan hebben.
Dan ben je
anders dan ben je het aan het vooruitschuiven. Nou, okay. Dat is echt een enorme productiviteitskiller.
Ja, want dan ga je procrastinaten. Dat vind ik zo'n mooi Engels woord. Uitstelgedrag. Ja. Hoe doe jij dat goed? Dingen die niet leuk zijn?
Het fijnste is als je iemand vindt die dat wel leuk vindt.
Ja.
En anders ben ik wel een beetje van het uitstellen tot de druk erop komt. En dan doe ik het.
Ja. Ja, ik probeer ze gewoon niet te doen. Want ik vind het namelijk... Het is een beetje, ik vind dat altijd een beetje iets Nederlands Calvinistisch. Hè? Dat er ook dingen moeten zijn die zijn niet leuk. Maar dan moet je er maar dan maar even doorheen. Nou, dat is op zich, in het moment is dat niet erg. Maar ik probeer er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de dingen die ik niet leuk vind. Of zelfs dingen die ik niet heel leuk vind. Om die of inderdaad door iemand anders te laten doen. Die dat of wel leuk vindt of... gewoon geld kan gebruiken. Dat helpt ook nog wel eens. Zoals mijn kinderen, die werken allebei voor mij. Die doen allerlei dingen voor mij. Of ze gewoon echt weg te organiseren. Dus AI bijvoorbeeld is echt weer zo'n tool die ik kan gebruiken om dingen te laten doen die ik niet meer zo leuk vind. Zo moet ik bijvoorbeeld, ik heb ook een gitaarwinkeltje. Moet elke gitaar die bij mij binnenkomt, daar moet een soort verhaaltje bij geschreven worden. In het begin is dat best leuk. Maar ja, na 50 van die verhaaltjes ben je er wel een beetje klaar mee. Dus nou, het bouwen van een custom GPT is wel leuk. Dus ik heb daar gewoon een ding voor gebouwd. En die schrijft nu gewoon mijn teksten voor mijn website. En dan het scheelt mij een hoop tijd. En het wordt nog beter ook.
Ja.
Dus dat, ik ben er niet zo voor om dingen te doen die ik niet leuk vind.
Nee, misschien zouden we daar nou juist gewoon ook al die technologie helemaal op in moeten zetten. Precies hoe jij dat
toch?
Zegt. Hè?
Ja.
Dat je juist dingen die niemand leuk vindt, dat je die wegneemt.
Ja.
Ja.
Nou ja, en zo geldt dat natuurlijk ook voor de customer service. Ja, heel veel mensen die daar zitten, ja, met alle respect, maar als je 8 uur lang de hele dag door heel wisselende mensen aan de lijn krijgt, je wordt soms helemaal verrot gescholden, kun je dat beter door AI laten doen. Maar ik geloof er ook heilig in dat in iedere job komt er wel eens iets voort wat niet leuk is. Nou, doe het allemaal gewoon gelijk, dan kan je weer de leuke dingen doen.
Ja, dat is een goede, prachtige tip. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier waren. Altijd grappig om twee gasten uit te nodigen die allebei een ander onderwerp hebben. En dat komt dan toch weer bij elkaar ergens. Je luisterde naar Goedele Geuskens. Zij is senior researcher bij TNO. Veel meer informatie op tno.nl. En Alexander Weininga, CEO van Watermelon. En dan gaat er gelijk altijd een liedje bij mij af. Dat zal bij jullie ook wel werken. Watermelon.ai, daar kun je kijken. En dat ga ik in ieder geval vanavond doen. Dan heb ik weer wat te doen vanavond in mijn leven. En jij, Luc, dankjewel voor het luisteren. Er komen nog veel meer afleveringen People Power.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.